Goedemorgen, gemeente en gasten. Namens der Kerkenraad heet ik u van allen van harte welkom in deze dienst. Ook welkom aan een ieder die nu of later met ons meeluistert. Voorganger in de dienst van vanmorgen is pastor Bieneke de Waal van de Vries. Het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis. Volgende week zondag 2 juni zal de heer Paulus van Zee voorgaan in de dienst in Sluis. Vervoer om 9:30 vanaf de kerk. Na de dienst bent u welkom in het kerkcentrum voor ontmoeting met koffie, thee of fris. Aanstaande zaterdag 1 juni bakt de vrouwenvereniging Staan Sterk weer wafels. Tijdens de rommelmarkt vanaf 9:30 tot ongeveer 3 uur bent u welkom voor een bakje koffie of thee met de wafel in het kerkcentrum. Ook kunt u de wafels meenemen. Wafels kunnen ook tevoren besteld worden via 0117-452583 of wafels@kerkpleinoostbrug.org. De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Arendse Tekelenburg, Schouwburgstraat 16 en de heer De Helu, Zuid-Zandsestraat 55. Ik wil u vragen zo mogelijk te gaan staan in verband met enkele overledens. Op 11 mei 2024 is in Terneuzen overleden op de leeftijd van 93 jaar mevrouw P. Hoste Wolfert. Geboren in Lamswaarde en lange tijd wonend in Zuidzande. In 2019 verhuisde zij naar de Grote Beer in Oostburg. Zij laat 3 zonen achter, klein- en achterkleinkinderen. Het afscheid heeft plaatsgevonden in besloten kring op vrijdag 17 mei jongstleden in de Open Haven, gevolgd door de begrafenis in Groede. Op 14 mei is in Emmaus te IJzendijke overleden mevrouw J.E. van Kouwenberg Dekker, van Kruiningen Dekker, geboren te Schoondijke. Zij woonde vele jaren op de boerderij net buiten Katzand. Ze bereikte de leeftijd van 93 jaar en laat een zoon, dochter en 2 kleindochters na. Het afscheid heeft plaatsgevonden op donderdag 23 mei in de Mariakerk. Aansluitend is zij in besloten kring begraven in Katzand. Laten wij in onze gebeden de nabestaanden dragen. Kleinkinderen, kinderen en een ieder die haar zal missen. Dat God hen nabij mag zijn met zijn liefde en kracht en hen tot troost is. In een moment van stilte gedenken wij hen. We zingen dan nu ons openingslied, lied 705. Namens de Kerkenraad wens ik u een goede dienst toe.
Thank you. We zullen dan nu een ogenblik stil zijn. En dan mogen we uitspreken dat onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk wat zijn hand in ons leven begonnen is te doen. En dat de genade van God, de liefde van de Zoon en de troost van de Heilige Geest ons geschonken mogen worden. Amen. We bidden ons drempelgebed. Eeuwige God, het woord van de waarheid en de geest die heilig maakt, hebt gij de wereld ingezonden. Zo hebt gij ons en ons bekendgemaakt, uw grote geheim, uzelf, o God. En laat ons spreken en ons handelen, gedragen en gedreven mogen weten door de lof en de aanbidding van u, de drie-enige God, gezegend tot in eeuwigheid. Amen. Deze zondag draagt de naam Trinitatis, de drie-eenheid. De zondag na Pinksteren. Vandaar dat we ook net het lied hebben gezongen over de drie-ene God. Ere zij aan God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. En zo mogen we nu dan zingen lied 705. Het op de muur op te staan. Ja. Gods goedheid die houdt ons staande. Oh nee, is lied 107. Eerst een ander. Oh nee. Goed. Ik was even zelf verkeerd, maar dit komt dadelijk na het Kyriëgebed. Ja. Ik was net een beetje te vroeg. We bidden dan nu ons Kyriëgebed. Goede God, Vader in onze Heer Jezus Christus. Wees ons zo genadig. Elke dag bidden we tot u, opdat er geen dag voorbij gaat waarop we niet tekort schieten. In het goede wat u van ons verlangt. In het liefhebben zoals u door ons bedoelt. En daarom vragen we u ook. Ontferm u over ons. En wees ons genadig, o God. Juist als we onszelf niet vergeven kunnen. Opdat ons doen en laten te erg was voor woorden. En dat we wel bewust onze eigen kwade gang gingen. Er valt daarom niets goed te praten. En ons hart veroordeelt ons. Daarom vragen wij u, Heer, ontferm u over ons en wees ons genadig, o God. Want hoe vaak gooien we onze eigen glazen in en die van anderen erbij, terwijl we zoveel beter weten en zo weinig beter doen en vervallen tot wat eigen is. Maar zo waar u in Jezus Christus kruisdood verzoening deed over alle zonden en hij voor ons bad, vergeef. Zo waar ook als u dit gebed ons op de lippen legt, als een onomwonden belofte dat u het nimmer te veel wordt. En daarom mogen we uitspreken. Heer, ontferm u. Wees ons genadig, o God, want alleen uw omzien geeft uitkomst en toekomst. Uw gunst gaat alles te boven. Uit genade. Amen. En dan mogen we nu ons Gloria-lied zingen. Lied 107, Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat. Voordat we nu met elkaar de Bijbel lezen, mogen we eerst bidden om de opening van ons hart en de leiding van de Heilige Geest. Mag u voorgaan in gebed. Grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij buigen ons neer voor u in eerbied en ontzag. U bent een onuitputtelijke bron van de wijsheid, liefde en kracht. Aan u vertrouwen we ons toe. En vervul ons met uw geest. Laat Christus wonen in ons hart. En laat liefde de grondtoon zijn van ons leven. Maak de gemeente tot een plaats waar de liefde groeit en bloeit. Waar we groeien in dieper inzicht en in de liefde van Christus. Persoonlijk en samen. In verbondenheid met de heiligen. En maak de gemeente tot een plaats waar we niet vol zijn van onszelf, maar van u. En tot een plaats waar te tasten is dat u als levende in onze midden aanwezig bent. Wij vragen grote dingen, maar doen dat ook in de zekerheid dat u onvoorstelbaar meer kunt schenken dan wij voor mogelijk houden. Laat uw rijk doorbreken. Want aan u komt de heerlijkheid toe, door Jezus Christus in eeuwigheid. Amen. Dan luisteren we nu naar de lezingen uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, Ezechiël 47, het visioen van Ezechiël over de tempelrivier. En daarna zingen we dus Psalm 68, vers 9. En dan volgt de tweede schriftlezing uit Johannes 7, de woorden van Jezus over het levend water.
Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van tempel ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Daar liet hij door mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon varen. Het water was zo hoog dat je alleen en zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. De man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden door de Jordaanvallei en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer de zee stroomt, wordt het water daar zoet. Het zal wemelen van levende wezels. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot En-Galaim zullen er vissers staan. En er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vis zijn als in de grote zee. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet. Die blijven volstaan met zout water. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. We zingen nu het lied 68, vers 9. Johannes 7, vers 37 tot 40. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot God majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze, dit moet wel de profeet zijn. We zingen nu lied 653, vers 1, 3 en 7.
Thank you.
De overdenking voor deze morgen, de zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis. Het is naar aanleiding wat zojuist is voorgelezen. Het geestrijke water waar je Ezechiël van spreekt. En ook het water waar Jezus op wijst dat hij het levend water is. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Water, een levensvoorwaarde. Zonder water is geen bestaan mogelijk voor mens, dier en plant. En hoeveel te meer in warme, droge perioden. Maar water heeft ook een bedreiging in zich, zoals overstromingen met alle gevolgen van dien. Nou, dat weten de zeeuwen dus maar al te goed. Maar water heeft ook een symbolische betekenis. Hoe kunnen door ziekte, zorgen en moeilijkheden het voelen alsof we wel eens kopje onder moeten gaan? Al uw golven en baren gaan over mij heen, zegt Psalm 42. En hoe dan verder, als we geen grond onder de voeten voelen? In Psalm 42 wordt dan als antwoord gegeven: hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Een bemoediging, want hoop doet inmiddels immers leven. En hoe goed het is dan ook om in moeilijke omstandigheden, waar het water ons tot aan de lippen stijgt, dat te horen te krijgen. Maar het moet ook weer niet gebruikt worden als een stoplap. Het is een vertrouwenskwestie die inzet van ons vraagt. Een uitgestoken hand die aangegrepen mag worden. Zo'n soort situatie komen we ook tegen in het boek Ezechiël. Er sprake van een symbolische betekenis van het water. Een volk in ballingschap, weggevoerd van alles wat vertrouwd was. En in die periode wordt Ezechiël opgeroepen om profeet te zijn, een wachter voor het huis Israël. En een wachter heeft ook iets symbolisch in zich, want die doet 's nachts zijn werk, de bewaking over een duistere stad. En tegelijk was hij dan ook een vertrouwensfiguur. En omdat hij de wacht hield, konden de mensen toch gerust gaan slapen. En wanneer de mensen wel eens door slapeloosheid gekweld werden, of de nacht voor hen dan eindeloos scheen te duren, dan riep men wel eens uit het raam aan de wachter, die dus op de stadsmuren liep: wachter, wat is er van de nacht? En hij antwoordde dan met: de morgen komt, maar nog is het nacht. Nou, God roept Ezechiël wanneer de nacht gevallen is over Israël. En het gevaar is nu groot dat het volk, wonend te midden van die heidense bevolking, afgesneden van het centrum van de Joodse natie, zonder een eigen eredienst, het geloof in de levende God verloren zou gaan. En daarmee ook alle hoop op een nationaal herstel. En daarom was het ook heel noodzakelijk om het geloof levend te houden en te voeden. En Ezechiël is dan de aangewezen persoon. Zijn wachter zijn is verdeeld over twee duidelijke perioden. Voor en na de periode van Jeruzalems val. Eerst is zijn taak om strafaankondigingen aan te zeggen en verwijten te prediken uit naam van de heilige God die zij hebben verlaten en onteerd. Maar dan mag hij, wanneer Jeruzalems val een feit is, ook als een wachter de nieuwe dag aankondigen. De nieuwe morgen is in zicht. Schuld wordt vergeven. God ontfermt zich over zijn volk. Belofte en bemoediging. De heerlijkheid des Heren zal weer over hen opgaan. En vanaf hoofdstuk 40 mag hij dan in een visioen de stad Jeruzalem aanschouwen. De eens zo glorierijke stad liggen nu verwoest en verlaten bij. De tempel, de plaats waar God woonde te midden van zijn volk, is tot een puinhoop gesteld. Maar Jeruzalem zal herrijzen. De tempel in al haar luister zal worden hersteld. En zo krijgt Ezechiël in zijn visioen een nauwkeurige beschrijving en rondleiding van al die vertrekken. Een man met een meetsnoer die als gids fungeert, die geeft de maten aan. De opzet van die tweede tempel is gelijk aan die van de eerste. En ook weer helemaal gericht op de offeranden. De wet en de dood, die hebben hun macht behouden. En daarom zijn er ook zondeoffers nodig. Maar toch mag Ezechiël ook al iets zien van die verre toekomst. Want uit Gods tempel, daar stroomt dan een rivier die leven geeft. Met aan de oevers bomen waarvan de bladeren genezende kracht hebben. Water, nu niet als bedreiging, maar meer als teken van levendgevende kracht. Maar toch is de aanwezigheid van het water niet zo verwonderlijk. Bij de oude tempel was er al een tempelrivier die uit een onderaards meertje aan de voet van de berg Sion ontsprong en zo naar het Jordaandal stoomde. En op de grote feesten, daar speelde water ook een prominente rol. Met vreugde water scheppen uit de fontein des levens, des heils, water als reiniging, afwassing van zonde. Maar de tempelweek waar je Ezechiël mee te maken krijgt, is bijzonder. Allereerst vanwege zijn groei. Vlak bij de bron, wat normaal gesproken zijn dieptepunt is, is het nu maar een klein stroompje. Het water reikt maar nauwelijks tot aan zijn enkels. Maar na zo'n 500 meter is het al gestegen tot aan de knieën. Vervolgens tot aan de heupen. En daarna was het niet meer mogelijk om daarin te staan. De wateren die waren op een trekkelijke korte afstand zo diep geworden dat het ver boven zijn hoofd uitging. Voor het land Israël was dat heel ongewoon. De regel was, hoe verder men van de bron afging, hoe verder men stroomafwaarts ging, des te ondieper werd het water, tot de beek dan geheel opdroogde. Maar hier is sprake van het omgekeerde. Hoe verder van de bron, hoe dieper het wordt. Water verspreidt hier zegen, want alles wat ermee in aanraking komt, wordt gezond. Het water, het zoekt dan zijn weg. In de richting van plaatsen waar de dood het voor het zeggen heeft. Waar het leven niet meer mogelijk lijkt. En de beek, die wordt dan een lange rivier. Uitmondend. Dwars door de oostelijke landstreek, uitmondend in de Dode Zee. En dit gebied is dan een dorre en dode vlakte. want ze is, om het zo te zeggen, het dodenrijk zelf. Waar we haar wateren voeren de kiemen van de dood met zich mee. En het lijkt dan wel of nog steeds in haar binnenste de vloek sluimert die God in de dagen van Abraham en Lot heeft uitgesproken over de steden Sodom en Gomorra. Alles wat met dit giftige water, verzadigd van zout en chloor, magnesium in aanraking komt, is dan ten dode opgeschreven. Geen vis kan er leven, geen sprietje gras groeit er aan de oevers. Alle leven wordt in de kiem gesmoord. Maar nu mag Ezechiël zien hoe alles verandert. De vloek wordt als het ware opgeheven. De tempelrivier heeft dan de kracht in zich om het zoute water vruchtbaar te maken. En door haar wonderlijke levenskracht geeft ze aan wat eerst de dood bracht, een fontein van het heil. Waar eerst het verderf zijn scepter zwaaide, ontkiemt er nu nieuw leven. In het water komt er ook beweging. Een overvloed van grote en kleine vissen. Het eertijds verlaten strand wordt over de ganse lengte van Enkedi tot Enklaim plaatsen aan de Dode Zee. Een oord waar nu vissers hun werk doen. Waar vroeger de stilte hing, zingt en klopt nu het leven. En langs de oevers van de rivier, daar schieten dan de bomen uit de grond. Vruchtbomen, die iedere maand weer opnieuw hun vrucht geven. En hun bladeren zijn geneeskrachtig. De bron van dit alles ligt in het heiligdom. De plaats waar God woont, te midden van zijn volk. En dit beeld mag dan tot bemoediging zijn van de ballingen, die juist de ervaring hadden, hoe verder ze van dat heiligdom verwijderd waren, geen leven meer mogelijk zijn. De beek leek volkomen opgedroogd, maar ze mogen nu horen en ervaren dat God niet aan een plaats gebonden is. Het water van zijn heil, trouw en genade, stroomt verder, het wordt dieper en het brengt genezing en levenskracht voort. En de mens, waar en in welke tijd hij zich ook bevindt, kan door zijn manier van leven tot zegen zijn. En hoeveel van die plekken zijn er niet in de wereld waarin wij nu leven? Het dagelijks nieuws, dat biedt ons weinig vreugde. Ik hoor steeds wel eens van mensen van, die zeggen, ik kijk maar niet meer naar het nieuws. Het maakt me allemaal zo verdrietig. En ja, zijn er ook nog de omstandigheden van iemands persoonlijk leven. Leegte, uitzichtloosheid, zinloosheid zijn toch steeds meer begrippen van deze tijd geworden. Maar het visioen van Ezechiël geeft hoop en roept op tot geloof. Door de geest die Heer is en levend maakt, is er genezing en leven, zelfs daar waar we het allerminst van zouden verwachten. De weg van de waterstroom is de weg van het koninkrijk. Het begint klein, maar het wordt alsmaar groter en dieper. En zo werkt de geest ook in deze wereld, in ons leven. Hij begint doorgaans klein, onzichtbaar, onogelijk, omdat we ons ook wel eens bij tijden vertwijfeld afvragen of hij wel werkt. En of het nog wel eens iets wordt met dat koninkrijk, met de kerk, het geloof van ons. Maar daar waar hij werkt, wordt het wat en wordt het niet minder. maar meer. Niet kleiner, maar groter. Maar daarvoor moeten we ons wel eerst laven aan de bron. Het ontspringt aan de plaats waar God ook met zijn gemeente samenkomt. Het is de plaats waar het woord gelezen wordt, verkondigd wordt, waar de sacramenten bediend mogen worden en waar gebeden wordt. En vanuit het algemene, de kerkdienst, worden we ook gevoed als een individu en worden we opgeroepen om ons toch steeds meer in die stroom van de geest te begeven, om ons ook door die geest te laten meevoeren. Stroomafwaarts betekent niet bergafwaarts. Alleen die aan de kant blijven staan, die zitten ernaast en die blijven uiteindelijk dood. En hoe vaak zijn we niet bang om ons toch maar in die stroom te begeven? We houden misschien ook wel eens angstvallig vast aan het oude, het vertrouwde, wat veiligheid biedt, wat bescherming biedt. Een voorbeeld bijvoorbeeld is ook een veehouder, hoe die met zijn kudde omgaat. Er worden weiden afgepaald en de dieren mogen niet buiten het hek of de sloot. Regelmatig worden ook de hekken gecontroleerd. En is het met de kerk soms ook niet zo geweest? Te veel bezig met de hekken, die geen doorgang lieten. Maar in Australië is dat anders. Het land daar is eindeloos wijd en de kuddes zijn groot. En vooral in de droge streken, waar het vee veel ruimte heeft, is het onbegonnen werk om hekken neer te zetten en die te onderhouden. En daarom houden de veehouders zich daar niet zozeer met de grenzen bezig, maar met het middelpunt. Ze brengen hun vee naar de bron. En van daaruit mag het vrij rondlopen. De bron is zo belangrijk voor die dieren dat ze er altijd zullen terugkomen. En door ze te bepalen bij de bron, vertrouwt de veehouder erop dat dit dan genoeg is. En zo mogen we ook elkaar binnen de kerk brengen bij de bron. En zorgen dat die zichtbaar is en die dichtslipt. Wanneer het heil ervaren wordt en lafenis verkregen, dan heb je genoeg energie over om uit te gaan en anderen ook te vertellen dat die bron er is en dat ze daar welkom zijn. De bron van Gods genade die ons in Jezus is geopenbaard, is Gods geschenk aan de wereld. En de bron, die heeft ook een kenmerk in zich. Dat het water vers is. Dat het borrelt, dat het bruist. Dat levend is en leven geeft. En het is onuitputtelijk. Anders dan met water wat gespaard wordt en in vaten bewaard. Dat slaat op een gegeven moment dood en verliest zijn smaak. En is op een gegeven moment op. En zo is de bron ook niet bedoeld alleen maar voor jezelf. Het kostbare water is er ook om te delen. En bij de bron, daar spelen zich ook de ontmoetingen af. Mensen komen elkaar tegen. Ze wisselen het nieuws uit. Ze lachen samen. Ze troosten elkaar. Ze maken ook wel ruzie. Of ze leggen de ruzie bij. Bij de bron is er leven. Je mag een nieuwe levensmoed uitputten. En hoe belangrijk is het dan om de juiste bron aan te boren, om te putten en ons leven te laten vollopen. Water, het heeft de eigenschap in zich dat het altijd wel zijn weg weet. Lekkage is dan een vervelende bijkomstigheid. Maar het water van de geest in ons leven, dat zoekt wel een uitweg. Wil stromen naar plaatsen waar het door en droog is, om ook daar nieuw leven te verwekken. We mogen dan zelf de zegen ervaren en anderen tot zegen zijn. Een dode zee, die wordt dan een plaats waar veel vis wordt gevangen. En aan de oevers, daar staan de bomen die vrucht geven op hun tijd. Het visioen van Ezechiël komt weer overeen met Johannes op Patmos in de Openbaring. Daar mag Johannes het nieuwe Jeruzalem al zien. Is het dan beide gericht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Nee, dat denk ik toch niet. Want Ezechiëls profetie gaat ook duidelijk op het koninkrijk van God op aarde. Want zo heeft Christus zelf gezegd: wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Niet krijgen, maar hebben. Het eeuwige leven begint hier al op aarde. In het hier en nu mogen we dan ook, als bomen zijn, geplant aan waterstromen. Van de geest die het dorenland vruchtbaar maakt. Geen sierboom, maar een vruchtboom. Het is God te doen om de vrucht. De vruchten van de geest. De vruchten van de dankbaarheid. Water, het is een levensnoodzaak. Voor mens, dier en plant. Het water van het heiligdom, het volbrachte werk van Christus, is levendgevend. En een boom, geplant aan de waterstromen, mag ondanks leeftijd, storm in het leven, verweerdheid, toch groen en fris blijven. Laten we dus een boom zijn, wachtend op Gods lente, vruchten voorbrengen, iedere keer weer opnieuw. Een stukje hemel op aarde. Leven als de bomen, zingen voor je God, levenslang geloven, vaste voet aan grond. Amen. En dan zingen we zo: de Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.
Thank you.
We mogen dan u danken en bidden, onze voorbeden doen en dat ook dadelijk afsluiten met een gezamenlijk Onze Vader. Mag u voorgaan in dankgebed. Heere God, wij mogen belijden dat u de bron van ons bestaan bent en de wijnstok waarin gij ons tot ranken doet groeien, het levendgevende water waaruit we mogen putten. En help ons om ook steeds weer de binding met u te houden. Want hoe gaan wij andere wegen? En dan raken we los en we gaan verdoren. Maar ik dank u dat u ook steeds weer naar ons omziet in liefde en genade. En dat u ons wilt gebruiken tot uw lof en eer. Dat we ook sieraad mogen zijn. Wij bidden u ook dat we een getuige mogen zijn naar anderen toe. Dat vruchten gezien en gesmaakt mogen worden. En laten we zo ook in alle seizoenen van het leven vruchtbaar zijn. Bemoedig ons door ook steeds weer voor te gaan op de weg die ons heen voert naar het land van belofte. En zo mogen we ook bidden voor hen die een verantwoordelijke taak hebben. We denken ook aan degene die misschien wel binnenkort ook wel gevraagd zullen worden om ons land te gaan regeren. En geef ook dat de juiste mensen gekozen mogen worden en dat ze ook hun taak mogen doen in de verantwoordelijkheid die u aan hen geeft. En geef vooral ook wijsheid om juiste beslissingen te nemen, te handelen overeenkomstig uw wil, dat we ook een rechtvaardige samenleving mogen vormen, met oog voor een ieder. En zo mogen we ook bidden voor hen die moeten leven in onrechtvaardigheid, vanwege oorlog en geweld. Voor hen die moeten bemiddelen in conflicten, zodat er toch vrede gezaaid mag worden en dat het tot opbloei mag komen. Geef dat bouwstenen gelegd mogen worden van uw rijk, van vrede en gerechtigheid. En zo mogen we ook bidden voor hen uit ons midden. We denken aan degenen die rouw dragen, die kort geleden afscheid hebben moeten nemen van een geliefde. Maar ook voor wie het langer geleden is en voor wie het dan eigenlijk ook nog steeds een wond is die schrijdt. Heere, wilt gij zo met uw troost en genade aanwezig zijn. Zo bidden we ook voor hen die het gebed zo hard nodig hebben. Omdat ze misschien beperkingen zijn van het leven, die ziek zijn of dat er andere omstandigheden zijn. Heere, wil zo een ieder geven wat hij of haar nodig heeft. En geef vooral het vertrouwen en de overgave aan u, dat we ook ten alle tijde ons leven in uw hand mogen weten. Ja, heren, zo is er eigenlijk heel veel altijd om aan u te vragen en om aan u over te laten. Hoe kunnen onze woorden ook daarin tekort schieten? En daarom danken we het ook, dat we het toch zo eigenlijk in uw handen mogen leggen. Ook hetgene wat niet is uitgesproken en wat we op ons hart meedragen. Luister naar ons, wat we nu in de stilte van dit moment ook zelf mogen benoemen. Neem zo onze dank aan en hoor ons bidden. In de naam van uw Zoon die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan nu is de gelegenheid voor de collecte en de diaken die zal nog even wat toelichten. God zegene uw gaven daarna.
De diaconale collecte is deze zondag voor PKN missionair werk en kerkgroei. Online platform voor zinzoekers. Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video's, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt. De tweede collecte is voor het kerkrentmeesterschap. Beide collecten van harte aanbevolen en de collecte is aan de uitgang.
Dan gaan we nu onze slotlied zingen en dat is lied 675. Geest van hierboven, leer ons geloven. Gekomen aan het einde van de dienst wonen we bidden om de zegen des Heren. Om elkaar ook tot de zegen te zijn. De Heere zegen ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. Het is fijn om vanmorgen in uw midden te zijn en ik wens u nog een hele goede zondag toe. Ik sta denk ik even bij de deur om u een hand te geven. En dan zie ik u hopelijk ook dadelijk nog eventjes bij de koffie in het kerkcentrum. Goede zondag.